Goedemiddag, hartelijk welkom in deze dienst. Hier in de kerk en ook thuis, als u meekijkt en luistert. Zullen we hier in de kerk gaan staan voor een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De bekende drieslag in de catechismus is ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, in psalm 130 gaat het over de ellende en de verlossing. Dus daarom zingen we die psalm nu, vanuit de bundel psalmen voor nu. Zullen we samen bidden om Gods zegen in deze dienst. Heren, ook de middag van deze dag hebben we gekregen om als gemeente samen te komen, om te luisteren en te leren. Want heren, wie wij zijn in uw ogen en wie u, Heere God, voor ons wilt zijn, dat komen we alleen maar te weten, doordat u ons dat zelf zegt. En daarom, Heere God, behalve dat we ook vanmorgen hier al in de kerk waren, om u te eren met onze dienst, zijn we er ook vanmiddag weer. En onze verwachting is op u. En laat het ook zo zijn, Heere God, zoals we zongen, dat die verwachting zo sterk is als wachters op de morgen wachten. Die verlangen naar het licht, zodat ze hun wachtdienst kunnen beëindigen en kunnen gaan slapen. Heere, dat wij zo ook verlangen naar de ontmoeting met u, naar het onderwijs wat u wilt geven, ook vanuit het onderwijs dat de kerk ons geeft. Dat is wat we bidden voor ons hier in de kerk en ook voor al diegenen die met ons meekijken en luisteren, dat u ons zo wilt zegenen. In de naam van de Heere Jezus, die ons daarnet al begroette met zijn genade en zijn vrede. En die ons dan ook die vrede wil geven door te luisteren naar uw woord. Amen. Er is vanmiddag een kinderkatechese en met het oog daarop zingen we dan altijd nog een lied, zodat de kinderen onder het naspel naar de kinderkatechese kunnen gaan. Dat is dit keer Psalm 19, vers 3 en vers 5, waar we zingen over de wet van God, die ons in onze dwaaltochten door het leven de goede weg wijst. Psalm 19, vers 3 en vers 5, en daarna kunnen de kinderen naar de kinderkatechese gaan. We gaan verder in het lezen van de Heidelbergse Catechismus. En we lezen vraag 2 tot en met 5 vanmiddag. Nadat ons is aangeleerd wat de ultieme troost is in het leven, je laatste houvast, namelijk dat we van Christus zijn, leren wij te vragen naar wat je noodzakelijk moet weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven. En dat zijn dan drie dingen. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar moet zijn. Dan door op die ellende die je moet kennen. Hoe kom je daar nou achter? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist die wet van God van ons? Nou, dat leert Christus ons in de samenvatting. En die staat in Matteüs 22, vanmorgen hebben we hem gelezen. Ik zal hem nog even voorlezen, u kent hem uit het hoofd, hè. God liefhebben boven alles. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Het eerste grote gebod, zegt Jezus. En het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Kunt u dit alles volbrengen? Nee. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Bij deze vragen en antwoorden uit de catechismus lezen we vanmiddag uit Matteüs 9, vers 9 tot 13. En aansluitend zingen we gezang 402, vers 2 en 4. En daar beschrijft Luther zijn levensweg, dat lied. En daar tekent hij zijn ellende, dat hij in de macht van de duivel was. Maar ook dat God die ellende zag en de Heer Jezus als de verlosser geeft. Dat is gezang 402, vers 2 en 4, na Matteüs 9.
Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Zullen we zometeen na de preek het Engelse lied Amazing Grace zingen? Alleen dan wel in het Nederlands gewoon genade zo oneindig groot. Dat is opwekking 428. Een lied van. Het is van Newton, niet? Theo, weet je dat nog? Newton, Amazing Grace, ja. Die ook. Dat beschrijft, net als Luther in dat gezang, beschrijft Newton ook de diepte waaruit gered is door de Heere God. En daar gaat het over in dat catechismus vraag en antwoord 2 tot 5 en ook in Matthäus 9. Matthäus 9. Daar doet Jezus een uitspraak waar geen spel tussen te krijgen is. Over wie een dokter nodig heeft. Dat kun je een kind vragen. Die zal onmiskenbaar het goede antwoord geven. Wie heeft een dokter nodig? Nou, je gaat naar een dokter als je ziek bent. Net zoals je naar een autogarage gaat. Een monteur, als er iets met je auto aan de hand is. Of een timmerman, die heb je nodig als je een huis wil bouwen of zo. We zouden allemaal willen dat dokters een overbodig beroep zou zijn, natuurlijk. En wij geloven ook allemaal dat dat een keer komt, dat moment. Dat er geen dokters meer hoeven zijn. Maar zover het nog, zolang het nog niet zover is, zal er ziekte zijn en hebben we dokters nodig. De Heer Jezus doet die uitspraak over dat doktersbezoek bij wijze van een vergelijking. De Heer Jezus is in gesprek met de fariseeën en die vallen hem aan op zijn gedrag. Want Jezus gaat heel intiem om met mensen die de wet van God overtreden. Het geval is namelijk, Jezus heeft een tollenaar geroepen om een volgeling van hem te worden. Zoals Jezus eerder al wel vissers ook had geroepen om volgeling van hem te worden. Vissers uit Galilea. Dat was in de ogen van degenen die verstand hadden van het reilen en zeilen op godsdienstig gebied. Die in Judea en Jeruzalem woonden. De schriftgeleerden, de fariseeën. Dat was al verdacht dat die Galileese vissers tot zijn volgelingen riep. Trouwens, Jezus zelf was afkomstig uit Galilea. Een profeet uit Galilea. Dat kon eigenlijk ook niet. Dat kon eigenlijk al niet zuiver zijn. En dan ook nog Galileese volgelingen. Vissers op zich een eerbaar beroep. Daar is niks van te zeggen. Maar uit Galilea, dat was al dubieus. Maar dan nu roept Jezus een tollenaar als volgeling. Daarmee zakt de Heer Jezus wel helemaal door de mand. En dan blijft het ook niet bij dat Jezus een tollenaar roept. Matthäus is dat. Als daarmee die man zichzelf nou dan bekeert en een andere levensstijl gaat aannemen, niet langer zondaar is. Maar het punt is dat als Jezus die man geroepen heeft om volgeling van hem te worden, dat vervolgens Jezus zich inlaat met zijn vrienden. Jezus gaat aan tafel, heeft tafelgemeenschap met tollenaars en zondaars. En de fariseeën zeggen, als je dat doet, dan keur je daarmee hun gedrag ook goed. Zo denken wij ook vaak, hè. Vaak, dat is een dilemma van ouders bijvoorbeeld. Als hun kinderen keuzes maken die tegen de wil van God ingaan. Bijvoorbeeld je kind gaat een relatie aan met iemand die de Heer Jezus niet kent en niet volgt. En dan besluiten die twee, je kind en die partner, om bijvoorbeeld een feestje te vieren bij het geregistreerd partnerschap. En moet je dan dat mee gaan vieren? Of in je familiekring is er iemand die is een crematie in plaats van een begrafenis. Een crematie in je familiekring. Kun je daar wel bij zijn dan? Of het suikerfeest als je Turkse of Marokkaanse buren hebt. Die nodig je uit op een gegeven moment, hè, na het einde van de Ramadan voor het suikerfeest of zo. Kun je daarbij zijn? Steeds dan speelt die vraag van, als ik dan belangstelling toon op die manier. Betekent dat dan dat ik dat gedrag van diegene ook goedkeur? Dan, dat is nu wat de fariseeën aan Jezus verwijten. U hebt tafelgemeenschap met tollenaars, met zondaren. En dan moet je ook even bedenken, tafelgemeenschap, dat is niet even zo even een hapje eten. Maar dat was echt een intiem gebeuren in die tijd. Je accepteert iemand. Eigenlijk spreekt dat eruit. Tafelgemeenschap. Alleen, dat betekent voor de Heer Jezus niet dat hij daarmee ook het gedrag van die mensen accepteert. Integendeel. Jezus praat niet goed wat die vrienden van Matthäus, wat Matthäus eerst, hè, voordat hij geroepen was, en wat die vrienden van Matthäus doen. Daar is Jezus heel duidelijk in. Hoe hij over hen denkt. Zondaren zijn het. Hun levensstijl is in de ogen van God verkeerd. En juist dat foute leven van hen is voor Jezus de reden om zich met hen in te laten. Want Jezus gaat als dokter. Dat hij tafelgemeenschap heeft met de vrienden van Matthäus, betekent niet dat hij hun gedrag accepteert. Juist niet. Ze moeten zich bekeren. Ze moeten allemaal het voorbeeld van hun makker Matthäus volgen. Ze zijn ziek. En ze moeten genezen worden. En daarvoor is Jezus gekomen. Dat is zijn missie. Dat zit alles in zijn naam. De naam Jezus. De Heere redt. En de engel zei, hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Daar ben ik voor gekomen, zegt Jezus. Die veroordelende houding van de fariseeën, die bevestigt eigenlijk alleen maar de zondaren in hun zonden. Die fariseeën die blijven op afstand, die leggen geen relatie. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ergens snap ik het wel. Maar dat is een risico als je je inlaat met foute mensen. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet, is ons spreekwoord. Dus is dat niet het risico dat als je altijd intiem omgaat met foute lieden, dat je het zelf op een gegeven moment ook makkelijker gaat nemen. Dat voor jou de grenzen ook vervagen. Maar Jezus spreekt de fariseeën aan op hun verantwoordelijkheid. Zij als leidende figuren, die pretenderen dat ze de wet van God kennen en willen uitleggen aan anderen en voorbeeld willen zijn, vroom willen zijn op een positieve manier, dat willen ze. Maar hun veroordelende houding van zondaren pakt verkeerd uit. En Jezus wijst hun houding aan als hoogmoedig en hypocriet. Jezus' houding. Dat hij zich met hen inlaat. Dat hij met hen aan tafel gaat. Die houding bewerkt dat Matthäus zich bekeert. Jezus overwint het kwade door het goede. En het kwade was, en daar doet Jezus niks aan af, dat Matthäus en zijn konuiten dieven zijn. Dat ze daarin de gemeenschap met God hadden verbroken. Zijn wet overtraden. Ze waren deel van een corrupt systeem. Daar doet Jezus niks aan af. Maar hij is gekomen om de gemeenschap te herstellen. En dat laat hij zien door juist met hen thuis te komen. En met hen als vrienden te eten. Dat wat Jezus daar doet in Matteüs 9, dat is een preek op zich. En je ziet ook dat het effect heeft. Wat die fariseeën met hun afwijzende houding niet kunnen zeggen. Matteüs wordt een volgeling van Jezus. En dat is heel confronterend. Als Jezus dat zo laat zien aan die fariseeën, zegt hij hun vervolgens ook dat juist zij de wet van God overtreden. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Weten jullie dat niet? Heb je dat nooit gelezen in de Bijbel, zegt Jezus tegen de fariseeën. Dat is een woord van de profeet Hosea. Dat is wat God wil, barmhartigheid en geen offers. En die barmhartigheid betonen de fariseeën niet. Dat is wat Jezus bij hen aanwijst. En waarin Jezus aanwijst dat ook zij dokter Jezus nodig hebben. Opdat zij genezen worden van hun neerbuigende houding. Nou gemeente, dit Bijbelgedeelte, de Bijbeltekst, die haalt de opsteller van de catechismus, we hebben hem de vorige keer al even genoemd, Ursinus, die haalt hij aan in zijn uitleg over de catechismus. Als een onderbouwing van de belijdenis dat wij moeten weten hoe groot onze ellende is. Onze ellende, ons probleem. Dat moet je kennen, zegt de Bijbel, zegt de catechismus in navolging van de Bijbel. Je moet je probleem kennen. En dan benadruk ik vanmiddag even dat woordje kennen, hè, weten. Dat is ook de vraag, wat moet je nou echt weten om in de troost te leven en te sterven die beleden is aan het begin van de catechismus? Dat leert de catechismus ons aan, die goede vragen te stellen en de goede antwoorden te geven. Allereerst te vragen, nou, mijn houvast is dat ik van Christus ben. Dat heb je geleerd. Maar dan vervolgens leer je te vragen, maar hoe weet je dat nou? En hoe kom je dat te weten? En wat is daarvoor nodig om dat te weten? Weten. Steeds dat woordje weten. En voor het christelijke geloof is weten nodig. En geloven heeft alles te maken met je gevoel. Geloven heeft alles te maken met wat je wil. De besluiten die je neemt. Maar je gevoel en je wil moeten gevormd worden en gestuurd worden door kennis. En je kunt even in de natuur onder de indruk raken van wat je daar ziet. En je kunt onder de indruk raken van de grootsheid in de natuur en je eigen nietigheid als mens kun je voelen. En het kan je ertoe brengen dat je iets voelt van dat er iets groters moet zijn. Zo zeggen mensen dat ook wel. Maar dan kom je er niet vanuit jezelf bij dat de natuur die je ziet, dat die een schepping is. Dat er een schepper is. Dat bedenk je niet zelf. Dat voel je niet. En dan is dat nog niet genoeg, want een schepper, je moet ook weten wie die schepper is. Dat de Heere is. De God van Israël. Van Abraham en Israël. De vader van de Heer Jezus Christus. Die zichzelf openbaart in de Bijbel. Dat moet je weten. En dat kom je alleen maar te weten. Dat voel je niet. Dat besluit je niet zelf toe. Dat kom je alleen maar te weten doordat het jou wordt verteld. Verkondigd. Daarom vinden wij catechisatie zo belangrijk, jongens en meisjes. En thuis in de opvoeding, de ouders moeten hun kinderen dat vertellen. Kennis bijbrengen. En wat je daar moet weten, catechismus. Nou, die noemt dan drie dingen. Hoe groot je probleem is, je ellende. Hoe je ervan verlost wordt. En hoe je daar dankbaar voor moet zijn. Een logische volgorde. En het eerste, het begint dus hierbij dat je weet dat je een groot probleem hebt. Ik wil even iets van Ursinus, hoe hij dat dan uitlegt in zijn verklaring van de catechismus. Hij zegt, dat is noodzakelijk, dat moet je weten. De kennis van de ellende. Niet omdat dat nou op zich zo vertroostend is, dat je dat dan weet. Dat iemand bij jou aanwijst dat het heel erg met jou gesteld is. Dat is niet leuk. Maar als je dat niet weet, ga je niet op zoek naar een oplossing. Je gaat pas naar de dokter als je weet dat je ziek bent. Als je niet weet dat je een zondaar bent, heb je geen redder nodig. Want God geeft zijn weldaden alleen op een ernstig en volhardend gebed, zegt Ursinus. En dan verwijst hij naar bid en u zal gegeven worden en ook naar dit gedeelte uit Matteüs 9. Waar Jezus het heeft over dat hij gekomen is voor zieken. Voor mensen die genezing nodig hebben. Zo is de kennis van je ellende, dat je een probleem hebt, een gigantisch probleem, het middel, de oorzaak, om te verlangen naar redding. Dat laat je schrikken. Het is niet leuk, inderdaad. Het laat je schrikken. Maar het is een wake-up call. Zodat je alert gemaakt wordt dat er gevaar is. Dat jij in levensgevaar bent. En dat je op zoek gaat naar de oplossing. Het evangelie, gemeente, is pas echt evangelie. Goede boodschap. Als je de juiste kennis van je ellende hebt. En die leer je niet door jezelf met andere mensen te vergelijken. Want als je dat doet, dan spring je er toch altijd weer beter vanuit, of niet? Dan valt het met jou altijd nog wel weer mee. Als je je met anderen gaat vergelijken. Nee, jij krijgt pas echt te weten hoe erg het met jou gesteld is in de spiegel van de wet van God. God moet het jou zeggen. Vandaar dat we regelmatig luisteren naar de geboden van God. Die verkondiging van hoe het zou moeten zijn met ons is voorbereidend op de verkondiging van het evangelie, hoe het mag worden. En dan citeert hij de catechismus, we hebben hem net ook gelezen, de samenvatting die de Heer Jezus van Gods wet geeft. Dat je God lief hebt boven alles, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je krachten, heel je bestaan, hè? En dat je je naaste lief hebt als jezelf. Dat is de spiegel waarin je kijkt. En dan word je als het ware gedwongen om jezelf daartegen aan te houden. Je eigen leven. En te komen tot de erkenning dat je daar bij lange na niet aan voldoet. Die volmaakte liefde voor God en die zelfverloochening die God van je vraagt, om te denken aan de ander, je zou er wanhopig van worden. Maar dan, gemeente, is ook dit wat je echt moet weten. Dat is iets waar je heel makkelijk overheen leest. Maar het is zo prachtig hoe de catechismus ons dat aanleert. Hè? Waaruit ken je ellende? Hoe kom je te weten hoe groot je probleem is? Uit de wet van God. Nou, wat eist die wet dan? Nou, dan krijg je die samenvatting. Dan krijg je die samenvatting die, zo zegt de catechismus, Christus ons leert. Die Christus ons leert. Het is Christus, de Heer Jezus, die ons met die wet van God, die volmaakte wil van God, confronteert. Het is Christus die ons zegt hoe groot ons probleem is. Maar dan laat hij het daar niet bij. Dan zal je wanhopig worden. Dan presenteert hij zichzelf ook als de redder. Dat mag je misschien als hele goede marketing in de oren klinken. Je zou er maar argwanend van worden. En zo gaan bedrijven toch vaak met ons om. Die creëren een behoefte. Die wijzen bij jou het probleem aan. En dan zijn zij ook de oplossing. Dus je zou haast kunnen gaan denken, als het zo ook gaat met het geloven, met de Heer Jezus, wat wordt Jezus er nou beter van dan, hè? Je mag beter, denkt u zo ook over uw huisarts. Maar dan kom ik weer even terug op die vergelijking die Ursinus aanhaalt vanuit de Bijbel. De Heer Jezus de dokter is, die gekomen is voor zieke mensen. Ik hoop toch niet dat u zo over uw huisarts denkt. Dat hij als het ware het probleem bij jou creëert om er beter van te worden. Misschien wel een van de schaduwkanten van tegenwoordig, die marktwerking, ook in de zorg. Ja, dat je zo kunt gaan denken. Dat dokters en verpleegsters er ook aan moeten verdienen. Nou, maar ik hoop, gemeente, en ik ben ook wel van overtuigd dat er nog heel veel dokters zijn en ook heel veel verplegers die hun werk niet alleen maar doen voor hun salaris, maar het echt doen om deze wereld een klein beetje beter te maken. Dokter Christus, laat ons niet weten hoe ziek wij zijn om er zelf beter van te worden. Gemeente, dokter Christus is er absoluut niet beter van geworden. Hij is de heiland die aan de oplossing van ons probleem zelf ten onder is gegaan. Omdat, zo schrijft Paulus, omdat God zo warmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Amen. Zullen we samen danken en bidden? En ik zal in mijn, dank, of in mijn gebed ook een zegen vragen voor aanstaande zaterdag. Dan wordt in Veenendaal het convent gehouden van de christelijke familie kerken. Of dat een goede bijeenkomst mag zijn van de kerken. Zullen we samen danken en bidden? Heere, in de hemel. Ja, aan de ene kant was het geen leuk woord, geen aangenaam woord dat we ontvingen van u deze middag. Want u wees aan hoe erg het met ons gesteld is. Dat vertelde u ons, dat wij ziek zijn, doodziek. Zoals Newton het verwoordde in zijn lied, ik was dood en blind. Want inderdaad, zo erg is het met ons. Maar Heere, dank u wel dat u het ons zegt. Want als we dat dan werkelijk ons eigen maken, als we dat mogen geloven, als we dat overnemen, als u onze ogen daarvoor opent, Heere God, dan zullen we ook zoeken naar genezing en redding. En die biedt u gelijk in uw Zoon, de Heere Jezus, aan. Maar Heere, dank u wel dat u zo met ons omgaat, dat u ons niet alleen maar het probleem laat zien, maar ook de oplosser bent, in hoogst eigen persoon. Heere, we bidden om het werk van uw Heilige Geest in ons leven, dat wij u in uw woord daarin zullen toestemmen. Bevrijd ons van een houding zoals de Heer Jezus tegenkwam in zijn tijd bij de Farizeeën. Die dachten dat het met hen wel meeviel. Heere, dat we uw woord gelovig overnemen. Als u zegt dat het niet meevalt. Heere, dan moeten we maar heel dicht bij onszelf blijven. Niet wijzen naar de ander. Ontdek ons aan wie wij zijn. Maar dan, Heere, ook aan wie u bent. In uw liefde en uw grote genade. Daarom willen we u prijzen. En wek de rechte dankbaarheid in ons hart. Dat we ook weer in de week die voor ons ligt, u zullen liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, in de kracht van uw geest. Heere, dat die liefde ook merkbaar zal zijn, de hele week, maar ook aanstaande zaterdag. Als er van ons kerkverband een vergadering zal zijn, kerkbreed, om met elkaar te spreken, elkaar in het hart te kijken, om ook heel eerlijk te zijn over de problemen die er zijn, maar dan ook te mogen hopen op dat u de oplosser bent en die oplossing geeft, dat we het van u mogen verwachten. Heere, dat zo ook het convent van ons kerkverband tot zegen mag zijn, heilzaam, zodat we bewaard zullen blijven in deze tijd voor scheuren, dat eenheid verbroken wordt. Heere, in deze wereld waarin al zoveel gescheurd wordt, in het groot, oorlogen worden gevoerd, oorlogsdreiging die er steeds is, ook nu weer in het Midden-Oosten, in het klein, relaties van mensen die kapot gaan, het leed wat daardoor geleden wordt, Heere, wilt u zich ontfermen over ons, deze wereld en over onze kerken. Zo bidden we om uw zegen in alle dingen. Voor onszelf, voor wie ons lief is, voor mensen dichtbij en mensen ver weg. En dat u zo uw koninkrijk bouwt in deze wereld. Op weg naar uw volmaakte koninkrijk, Heere. Dat dokters niet meer nodig zullen zijn. En dat u ook als de grote redder mag verschijnen. Heer Jezus, en alles nieuw en heel maakt. Kom gauw, Heere, om dat werkelijkheid te laten zijn. Amen. Onze gaven mogen we geven voor de dienst van de Heere God. Na het zegengebed over de gaven zingen we opnieuw over de genade van God. Opwekking 688.
Laten we een zegengebed over de gaven doen.
Heere onze God, van u is de grootheid en de kracht. Ja, alles wat in de hemel en op de aarde is. Wij loven u en prijzen uw heerlijke naam. Wie toch zijn wij, dat wij in staat zouden zijn om deze gaven vrijwillig te schenken? Het komt alles van u en we geven het u uit uw hand. Mogen al onze gaven tekenen worden van onze dankbaarheid en meewerken ten goede aan de voltooiing van uw koninkrijk door Jezus Christus onze Heer. Amen.
In de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof. En we zingen daarna ons slotlied, ook een avondlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En ieder van u spreekt in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Mogen heen gaan in vrede, gemeente, dragende en ook uitdragende Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.